ja Hans, we zitten er weer klaar voor een nieuwe Triathlon Praat. En het is toch wel een speciale, want ja, we kunnen het nu toch wel voorzichtig gaan zeggen. 2024 zit erop, de grote wedstrijden zijn voorbij. Jelle Geens heeft het WK Ironman 70.3 gewonnen. Taylor Nip won bij de vrouwen. Nou, spreek ik je volgende week weer, denk ik, hè?
Ja, dat was hem, toch? Geniet van de feestdagen en zo. Er is nog een klein wedstrijdje nog bij ons tussendoor, maar voor de rest is klaar.
Hey Hans, we gaan het natuurlijk in deze aflevering uitgebreid hebben over dat WK 70.3 in Taupo. Dan doen we de donderdag nog een extra afleveringetje tussendoor, waarin we vooruitblikken op, nou ja, jij zegt het, hè, dat kleine wedstrijdje bij jullie. Dan heb je het natuurlijk over, nou ja, de fameuze Hel van Castellet. Ja. Maar goed, daar gaan we het dan lekker donderdag dus over hebben. Nu dat WK. En Hans, ik fiets hem er maar gelijk in. Ik bedoel, hij heeft historie geschreven, hè? Geschiedenis geschreven. Ja. Jelle Geens, het was magisch, hè?
Fantastisch, fantastisch. Ik ben nog altijd aan het nagenieten. Het was wel een schitterend moment. Een geweldige race, een geweldige kerel ook, Jelle. En zo wat half België wat op zijn kop stond. Een mooi moment, dat is echt wel geschiedenis geschreven. En de eerste bemerking voordat we dat uitgebreid gaan bespreken, is dat ik wel de indruk heb dat dit iets meer weerklank heeft zelfs dan de wereldtitel van Marten Varil in de T100, Tim.
Ja, nou ja, jij hebt daar beter zicht op dan ik natuurlijk, omdat het vooral, kijk, het is niet dat wij in Nederland nu ineens lezen dat Jelle Geens wereldkampioen is geworden, maar ik zag het inderdaad in de Belgische media toch wel vrij veel voorbij komen.
Volle pagina's. Hij zat in het VRT-nieuws, VTM-nieuws, met interviews, met beelden. Dus het was allemaal wat uitgebreider. Ik denk dat het ook wel helpt natuurlijk dat die wedstrijd op zaterdagavond was. En dat dan sportredacties de tijd hebben om dat zondagochtend te verwerken. Ik heb ook nog de vraag gekregen van DPG, de mediagroep boven VTM en het laatste nieuws, of ze onze interview mochten gebruiken en dergelijke. Dus ze waren er effectief wel mee bezig. En ik merkte ook op zaterdagavond waren wij de enigen die het hadden. Maar dan volgde het wel vrij snel en zondag was het echt wel in de pers. Maar het was wel een bemerking die ik bij mezelf maakte. En dan dacht ik van, weet je, Marten was ook wel knap. Maar dat gaat dan over.
Een statement, Hans.
Ja, dat klinkt nu een beetje fout, zoals ik zeg. Nee, dat was ook schitterend, hè, wat Marten deed. Maar dat is een wereldtitel over een series van wedstrijden. En als je dan een WK hebt van één dag, dan spreekt dat volgens mij toch net iets meer aan van dat je dan net die wedstrijd wint. En natuurlijk ook nog eens dat er Ironman bij staat. Dat helpt bij de pers natuurlijk ook enorm.
Ik wilde net aan je vragen, want denk je inderdaad niet dat het voornamelijk toch dat laatste is? Want ik bedoel, dan zie je gewoon dat Ironman toch de bekende naam is, hè? En daar kun je PTO-wedstrijd tegenover zetten. Daar kun je een challenge-wedstrijd tegenover zetten. Daar kun je een Xterra-wedstrijd tegenover zetten. Of in jullie geval de Hel van Castellet, hè? Want die valt toch al in dat rijtje. Maar dan, dat bokst toch niet op tegen Ironman, hè? Wat betreft media-aandacht dan?
Nee, dat klopt. Dat gaat ook zeker meespelen. Je moet ook net zo die periode te pakken hebben van dat er ruimte is om dat nieuws te brengen. Hè? Want als er dan heel veel gebeurt, dan vervalt dat soms een beetje in het niet. En nu was het wel echt headlines. En dat is dan ook wel fantastisch om te zien. Daar krijg je dan ook wel weer kippenvel van als je dan Jelle ziet opnieuw en opnieuw en opnieuw finishen op tv. Ja, dat zijn geweldige beelden. Dat is echt fantastisch. En ook dat moet ik zeggen. Als ik het dan ook nog eens vergelijk. Ik bedoel, je zit te kijken naar Dubai, naar de Grand Final van de T100. Met wat kunstlicht erbij, omdat de avond het invallen was. En dan zag je her en der zo wat supporters staan. Ik denk 50 in totaal. En dan zie je die finish shoot van Ironman. Vol volk in de zon. En dan zie je Jelle Geens daar finishen. Als je die twee ook naast elkaar zet, dan was dat laatste beeld ook nog wel fantastisch om te zien. Al heb ik mij er ook wel weer druk in gemaakt, Tim. Poot verdekken, jongen, echt. Weet je, het hele gedoe en rond media met Ironman en gewoon 2 uur na de wedstrijd was er nog altijd gewoon geen goede finishfoto. En ze hadden wel vrij veel filmpjes geplaatst, maar die waren dan van zo'n slechte kwaliteit dat je daar eigenlijk ook niks mee kon.
Maar ik heb het geteld, hè, Hans, want er waren ongeveer 916 motoren bij de kop.
Ja. God, wat was dat?
Maar Hans, kijk, we moeten deze podcast, en trouwens, we moeten dat niet alleen, dat wil ik ook gewoon, want dat was echt Ik zei het net ook al, het was een magische dag. Het was echt, trouwens, het waren twee magische dagen, want daar zullen we misschien zo ook nog eventjes over hebben.
Ja.
En ik weet dat wij daar een beetje van mening over verschillen, dus dat is wel interessant om goed even met elkaar te bespreken. Ik vond de vrouwenwedstrijd, los van het feit dat, kijk, dat Jelle Geens heeft gewonnen, maakt natuurlijk heel veel goed. Maar ik vond de vrouwenwedstrijd veel aantrekkelijker dan de mannenwedstrijd. En dat gebeurt niet vaak, maar ik heb me eigenlijk zelfs een beetje lopen opvreten tijdens de mannenwedstrijd. Mm-hmm. En ja, wij hebben daar ook met elkaar over contact gehad natuurlijk. We waren sowieso veel in contact tijdens de wedstrijd. We deden samen de live ticker. Waarvoor ook heel veel dank voor twee mensen die speciaal voor ons langs de kant stonden. Om ons allemaal filmpjes te sturen, informatie. Dus dat was super fijn. Sven van der Broeke namens België en namens Nederland Wouter Hulsman. Ja, dat was hartstikke tof. Dus dat zorgde ervoor dat we nog veel meer in die wedstrijd werden gezogen. Maar kijk, wat mij ontzettend gestoord heeft in de mannenwedstrijd is de jury.
Ja.
En we zitten natuurlijk in een seizoen waarin de jury niet per se van onbesproken gedrag is gebleven. Mm-hmm. Er zijn meerdere wedstrijden waarbij er veel gedoe is geweest over atleten die elkaar dan beschuldigen van steren. En dan vooral ook het feit dat de jury niet genoeg optrad. Nou hebben we dat super fijne race ranger systeem, waarbij, nou ik zal het toch even kort herhalen voor de mensen die het niet kennen, waarbij atleten rijden met een soort lampjes op hun fiets, die lichten dan op, waardoor je gewoon ziet van, hé, ik zit te dicht op mijn voorstander.
Ja, ze hebben drie kleuren, hè? Dus de ene kleur zegt, je zit safe, dus je zit buiten de draftingzone. De tweede kleur die zegt, je komt te dicht op de draftingzone. En de derde kleur die zegt eigenlijk van, inhouden of voorbij steken, want je zit in de draftingzone. En eigenlijk is de regel tegenwoordig, dat krijgen alle Ironman pro's mee in de briefings ook, als je het rood ziet oplicht, als je in de draftingzone zit, dan moet je voorbij.
Ja, nou en het was nu zo rood, Hans. Het leek er bijna wel de wal op Amsterdam, zo rood was het. En, ja, maar Hans, dit ging toch echt neer. En ik weet, ik appte jou eigenlijk al na een paar kilometer van, joh Hans, zie jij dit ook of ligt het nou aan mij? En jij was toen, redelijk voorzichtig nog. Jij zei van, nou joh, geef het even de tijd. Laat ze een beetje settelen, die eerste kilometers.
Ja, in Kona zei de hoofdreferee dat ook van die eerste 20 kilometer kijken wij het een beetje aan. Omdat die wedstrijd moet zich zetten en tot die tijd kunnen we weinig doen.
Maar dat is toch veel te lang, Hans? Want wat we nu zagen was eigenlijk een kopgroep van, wat was het? 8 man uiteindelijk, geloof ik. Die op een gegeven moment, er waren gewoon situaties dat ze op 5 meter van elkaar reden.
Mm-hmm.
En er waren gewoon, er zaten, nou, ik wil niet overdrijven. Er zaten gewoon, ik denk wel 10 motoren bij.
Ja.
En er gebeurde gewoon niks. En wat me dan eigenlijk het meest tegen de borst stuit, is dat Mathis Machiré, toch wel een van de favorieten voor de overwinning ook. Nou, die heeft denk ik samen met Jelle Geens en Leo Bescher het meeste kopwerk gedaan.
Ja.
En uitgerekend, hij krijgt een penalty.
Ja, dat 2 kilometer voor de. Ja.
En dan denk ik, ja jongens, op deze manier maak je zo'n wedstrijd toch wel kapot hoor.
Ja, nee, dat vond ik ook een heel vreemde. Dat net Margirier, dat hij de penalty krijgt. Terwijl dat hij wel bekend staat als de hardrijder, de man die graag de kop pakt. Ja, dat moet dan ook weer zo ergens een momentopname geweest zijn, vrees ik. Weet je, we hebben die discussie al eerder gehad, hè. En ik neem ook aan dat het nu Nieuw-Zeelandse media zal geweest zijn. Ja, hoeveel internationale pro-wedstrijden hebben die? Vraag ik mij dan af. Terwijl als je gaat kijken naar bijvoorbeeld in Europa, heb je de ene grote wedstrijd na de andere. Ik denk, ik wil niks afdoen aan het niveau van de referees, maar als je iets meer ervaring hebt op hoe je dat tire controleert, zeg maar, is dat volgens mij toch een andere situatie dan wanneer je iemand hebt zitten die denkt van, oei, hier ga ik eens even ingrijpen, terwijl je moet dat ook wel aanvoelen. En volgens mij had er ook inderdaad, zoals jij zegt, veel eerder moeten ingegrepen worden, want het is duidelijk, hè, als het rood is, dan moet je gewoon voorbij gaan. En dan, maar als iedereen binnen die rode zone is, dan wordt het ook wel weer een moeilijke, dus ik vond vooral eigenlijk die motoren erlangs, langs die kopgroep, Tim, dat vond ik het meest kwalijke.
Ja, en dat waren er echt heel veel, Hans, want we stuurden skinshots naar elkaar. Die hebben we ook in de live ticker geplaatst. Ja. Wat ik zo gek daaraan vind, is dat je bij eigenlijk alle grote wedstrijden, zie je nu de ontwikkeling dat er steeds minder motoren worden toegelaten. Ja. En dan heb je het over vooral mediamotoren natuurlijk. Mm-hmm. Omdat die nou eenmaal minder noodzakelijk zijn. En tuurlijk, je wil een aantal grote media altijd op de motor hebben. Dat gebeurt ook nog.
Maar ze hebben blijkbaar enkel nog camera, de videocamera nodig. Want ja, foto's die krijgen we pas uren nadien. Dus dat is echt niet meer nodig. Hoor.
Maar hoe kan dat nou, Hans? Want zelfs als je nu in de Ironman mediagalerij kijkt. Hè, die is, pers mm-hmm. krijgt altijd een linkje van hier vind je dan de foto's. Tijdens en na de wedstrijd en ook vooraf. Maar zelfs als je nu kijkt, en we nemen dit op dinsdagochtend, vind je nog geen, bijvoorbeeld een finishfoto van Jelle Geens. En ook geen finishfoto van Taylor Nip. Je ziet dan wel finishfoto's van Gregory Barnaby en ook Cat Matthews, die natuurlijk die Ironman Pro Series hebben gewonnen. Maar niet de dagwinnaars. En ja, dat is toch wel gek, hè, Hans, bij een WK.
Dat is inderdaad bizar. Er stond er eentje van Jelle, maar die was niet supergoed. Ze hebben ondertussen nog wel eentje geplaatst, maar dat dan ook niet superscherp. Ja, maar goed, dat is wel... Des Ironmans, denk ik. Ze hebben volgens mij alleen nog maar aandacht voor reels en video's en Instagram-filmpjes. En de gewone persfoto's, ja, dat is volgens mij... Ik denk dat ze zich daar gewoon niks van aantrekken.
Nou, Hans, kut weekend, hè?
Nee, ja, wij klagen nu, maar eigenlijk voor de rest, hè, ik heb zitten genieten, jongen. Dit zijn mooi, hoogdagen voor de Belgische triathlonsport. Ook de manier waarop het gebeurde, hè, met Jelle. Want ik was gisteren nog een hapje gaan eten met Jim de Sitter, de OG van triathlon.be, de oprichter in 2005. En die had ook zitten kijken en we hadden het erover van dat moment dat hij voorbij gaat aan Hayden Wild. Dat moment alleen al, als je dat dan terugkijkt en nog eens terugkijkt, ja, dat is gewoon fantastisch. En Jim had het er ook over. Hij zei, je kijkt dan dat beeld, je krijgt die close-up eigenlijk als ze vlak bij elkaar zijn. En dan zie je hoe snel Jelle op dat moment aan Hayden Wild voorbij gaat.
Dan zie je het, hè?
Dat hij daar op dat moment iets van een 3.05 aan het lopen is of zo. En ja, dat is echt bizar. Dan denk je van, ja, maar hallo, dit is 70.3 Ironman. Dit zijn niet de Olympische Spelen, weet je?
En weet je wat ik het allermooiste daaraan vind, Hans? Wij, nou ja, ik zei het al, wij zitten op zo'n dag natuurlijk, of tijdens zo'n wedstrijd zitten we constant met elkaar te praten, te appen. En op een gegeven moment zie je dan halverwege die, of laat ik het zo zeggen, aan het begin van die halve marathon, denk je van, nou, oké, Hayden Wild loopt best wel snel weg. Die gaat het wel doen. En dan zie je op een gegeven moment anderhalve minuut geloof ik had te pakken. En halverwege die halve marathon zie je dan ineens van, hé, die voorsprong die wordt niet meer groter. En Jelle Geens die oogt eigenlijk best wel fris. En Hayden Wild die oogt toch een beetje, nou ja, niet moe, niet kapot. Maar wel dat je denkt van, nou, het beste is er op zijn minst vanaf.
Ja.
En dan zie je het gebeuren, hè. Want dan gaan ineens per kilometer gaat er 4-5 seconden vanaf. Dus dan zie je op een gegeven moment, 12 kilometer, dan is er nog 50 seconden over. 14 kilometer, nog 35. En dan gaan wij elkaar natuurlijk appen van, joh, gaat het gebeuren? En ik zei eigenlijk tegen jou van, nou, ik denk het wel, hoor. En jij zei, nou, ik moet het nog zien. Maar dan,
ik wou het niet jinxen.
Dan wordt het, nee, maar dat snap ik. Maar dan wordt het wel echt spannend, hè, Hans. En als je het mij vraagt, zijn dat, eigenlijk precies dat, zijn de mooiste momenten van... Nou, laat ik het zo zeggen. Dat zijn de momenten dat ik de sport misschien nog wel mooier vind dan normaal. Omdat dat is alles wat je van een wedstrijd wil. Die ultieme spanning richting die laatste kilometers.
Ja, ja. Het gekke is dat vanuit het publiek iemand geroepen heeft naar Jelle van Remember the Paris Scenario. Omdat daar ook, in de laatste 500 meter was het daar pas, maar daar ging ook Alex G, die eigenlijk in verloren positie liep, toch nog voorbij aan Hayden Wild. Dus iemand heeft Jelle daarop duidelijk gemaakt. En hij zei ook in een interview achteraf van, dat realiseerde ik mij op een gegeven moment ook van, het kan nog altijd, dus ik moet blijven knokken. Dus dat is wel knap en dat gaf nog een extra dimensie aan die wedstrijd. Maar je zag ook, het moment dat die Wild voorbij ging, wist je dat het over was. Dan was het wel duidelijk. En ik denk gewoon Jelle, heel slim gereisd, want die vertelde ook in het interview bij ons bij Sven dat hij eigenlijk te snel gestart was. Maar hij zei erbij van, ik denk dat Hayden Wild ook te snel gestart was.
Ja.
Ja, en dat blijkt dan wel. En dan denk ik ook van, Hayden, jongen, als je nu gewoon een constanter tempo had gelopen, dan had je het misschien wel kunnen houden, want daar is Jelle wel in geslaagd. Want ik heb eigenlijk onderweg wel een beetje schrik gehad, ook als ik keek naar de gemiddeldes die er gefietst werden. Ik zag Jelle ook zelf nog kop doen. En meestal is zijn tactiek, hij doet natuurlijk nog niet zo lang de langere afstand. Maar tot hiertoe heeft hij altijd wel verklaard van, ik wil me niet opblazen op de fiets. Ik wil daar gewoon goede gemiddeldes rijden, maar niet te hard gaan, want er volgt nog een stevig loopnummer. En daar had ik op een gegeven moment wel schrik voor. Ik dacht van ja, je zit in een WK, in die kopgroep van 8, je gaat zelf kop doen. Gaat dat niet zijn weerslag hebben op het lopen? En uiteindelijk viel dat wel heel goed mee. Ik had eigenlijk ook nog eerst nog een, want dat had ik dan in onze triathlongroep ook nog, onze Belgische groep zitten appen. Ik had nog een chasse-patat, zoals we dat op zijn Belgisch noemen, verwacht van Justus Nieschlag. Maar die is er ook niet gekomen. En toen had ik al het idee van, volgens mij is het ook gewoon gigantisch hard gegaan al op de fiets. En dan begint Hede Wild daar met een supersnelle wissel als eerste te lopen. Net alsof het de Olympische Spelen zijn. Ja, ik was daar wel van aan het genieten. En dan was het natuurlijk ook nog eens het spel van, ja, krijgen we dan een volledig Olympisch podium? Ja, en dat is dan ook nog eens het geval. En denk ik, wow, dit is echt wel super vet.
Ja, en heb je dan medelijden met Hede Wild of valt het mee?
Ja, toch wel een beetje. Hè. Er is natuurlijk ook de link met Hanne, die het zaterdag overigens zelf ook super vet gedaan had.
Hanne de Vet,
daar moeten we het zo dadelijk ook een keer over hebben. En weet je gunt het Heden ook wel, maar het was wel Jelle, weet je. Dus dan ik had net iets minder medelijden dan in Parijs met Heden. En ze hebben alle twee gestreden voor wat ze waard zijn. Ja, ik verwacht nog wel een paar mooie duels in de toekomst. En laat me komen.
Alright, vrouwenwedstrijd Hans, want je zegt het al, daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. En ik zei het net ook al, ja, ik vond het een veel aantrekkelijkere wedstrijd dan de mannenwedstrijd. Ik vond hem spannender. En dat is misschien heel gek als je bedenkt dat Dele Nip alweer vrij snel solo aan de leiding ging. En ook niet meer teruggepakt werd. Maar dat had vooral te maken met de battle die zich daarachter ontvouwde. En dat was natuurlijk de battle met Ashley Gentle, met Cat Matthews en met
Julie Deron.
Ja. En dat, ja, ik heb daar ook heel erg van genoten. En ik heb ook genoten van Lotte Wilms, die lang sterk van voren zat. Uiteindelijk wel een beetje kraakte en piepte en dan terugzakte naar de 20e plaats. Ja, ja. Als Visser, die het eigenlijk andersom deed. Hè? Die begon slecht aan de wedstrijd, maar werkte zich weer heel mooi op naar een 17e plek uiteindelijk. En Hanne de Vet, 15e, ook supergoed.
Ja.
Maar ik vond het ook wel weer genieten, hoor, Hans. En ik moet zeggen, tijdens die wedstrijd, ik had ook wel zoiets van, het is toch wel leuk zo'n WK zo halverwege december nog.
Ja, dat vond ik ook wel. Ondanks het feit van dat je dus wel een paar namen mist. Maar de dames die er waren, hebben voor een mooie strijd gezorgd. Ik heb ook van die wedstrijd genoten. Ik zat met grote ogen te kijken naar Hanne de Vet in de kopgroep. Allee, of in de grote achtervolgende groep achter Taylor Nimp, moet ik dan zeggen. Ja. Dus dat was ook wel mooi om te zien. Ik zat er ook iets meer ontspannen naar te kijken dan de dag nadien bij de mannen. Omdat je, ja, dan ben je toch wel echt helemaal gefocust. Ook op Jelle en dan krijg je die extra spanning mee. Ik denk dat het ook het grote verschil was tussen ons twee qua aanvoelen van de wedstrijd. Dat jij zei van ja, ik vond de vrouwenwedstrijd mooier om te kijken. Ja, ik had het dan net omgekeerd. Ik vond het op een gegeven moment saai van ja, Taylor Nip is weg en dan is het gewoon afwachten van hoe groot wordt de voorsprong als ze binnenkomt. En dat gebeurde achter haar niet zo heel veel meer. Alleen in het lopen werd het nog wel spannend. Maar ook daar had ik wel het gevoel van dat ze het wel zou houden. Maar ik heb het deze keer niet durven schrijven. Dus ik heb gewacht met mijn titel en met mijn inleiding. Ik heb al wel wat stukjes tussendoor geschreven. Maar het is me al een paar keer te veel gebeurd, ook dit seizoen. Hey, remember Wild versus Yee. Ik had ook in de laatste 500 meter stond mijn titel al van Hayden Wild Olympisch kampioen. Ja, en dat heb ik helemaal moeten herschrijven toen met Alex Yee. Dankjewel, Alex. Nogmaals. Maar ik vond het ook wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. En uiteindelijk het duel tussen Nip en Matthews, dat werd inderdaad nog wel spannend. Zeker na het toiletbezoek van Taylor Nip.
Ja, toch beter dan dat ze het in de broek doet.
Ja, voilà, dat was ik op dat moment ook aan het denken.
Hey Hans, glazen bolletje. Ik neem hem in 2024 wel mee, hè?
Ja. Je mag hem hebben.
Daar gaan we het uitgebreid over hebben nu. Maar Hans, we kunnen wel zeggen, Taylor Nip. Ja, als er één vrouw is dit jaar die succesvol is, dan is het Taylor Nip, hè?
Ja.
Zij is wel de vrouw van dit jaar. Ja, wie zou het anders moeten zijn?
Goh, Ja, ja, wie zou het anders moeten zijn?
Ze wint de T100, ze wint de 70.3 WK. Ze wint 4 T100 wedstrijden los van het klassement.
Ja, ja.
Nou, ze was natuurlijk iemand die 3 keer op de Olympische Spelen uitkwam. Al ging dat niet helemaal goed, maar het was
wel vice-Olympisch kampioen in de Mixed Team Relay ook nog. Ja, dus ook, ja, eigenlijk als je alles bij elkaar zet, is dat wel... Maar ik zeg het, ja, de individuele wedstrijd, dat was wat minder...
Maar ja, wie zou het dan moeten zijn, Hans? Ik bedoel, Bo
Grand. Ja, nee, klopt. Ja, Bo Grand was top dit jaar, maar die heeft dan geen lange afstand. Laura Philippe heeft alleen maar... en ja, dat klinkt dan bizar om dat te zeggen. Alleen maar het WK Ironman gewonnen. Vroeger dan stonden wij echt in adoratie voor degene die het WK Ironman won.
Nou, ik heb dat nog wel, dus moet ik zeggen. Dus,
ja, absoluut. Maar ik wil maar zeggen van... tegenover Taylor Nip haar seizoen, als je Laura Philippe met Taylor Nip gaat vergelijken, dan zeg ik, ja, Nip, het betere seizoen, absoluut. Mooiere prestaties. Dus eigenlijk wel. Het is alleen dan een beetje vreemd dat zij niet de eindwinnaar is van die Ironman Pro-series. Hè?
Daar zie je natuurlijk steeds meer discussies nu over ontstaan, van wat zeggen die Ironman Pro-series nou? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik begrijp de discussie niet zo goed. Omdat ik denk van, het is volgens mij een prima weergave van de atleet die eigenlijk een jaar lang goed, sterk en consistent hebben gereisd.
Mm-hmm.
Nou, Lotte Wilms is daar volgens mij een prachtig voorbeeld van. Die dan uiteindelijk dus derde eindigt in dat klassement. Bonus pakt van $85.000. Nou, dat is toch vrij prettig als je een jaar lang jezelf op de pijnbank legt eigenlijk. Hè? Want die mannen en vrouwen die doen er echt alles voor. Die laten er alles voor. En als je dan, want dan pak ik het er heel veel bij, want dan moet ik eventjes haar uitslagen nog, ik heb ze niet helemaal helder voor de geest. Ze trapte haar jaar af in maart, werd toen derde bij Ironman 70.3 Geelong, werd vervolgens een maand later derde bij Ironman Texas. In juni werd ze tweede bij Ironman Cairns, in september werd ze achtste op het WK in Nice.
Mm-hmm.
In begin december werd ze nog eens derde bij Ironman 70.3 Western Australia. En dan nu dit weekend... Een klein beetje teleurstellend. Ik sprak er kort ook nog heel eventjes. Toen zei ze ook, ja, dit was gewoon niet helemaal mijn wedstrijd. Maar werd ze dus 20ste. Nou, oké, ze heeft al geen wedstrijd gewonnen. Maar ze staat gewoon constant op het podium eigenlijk. Hè? En 8e plaats in Nice is natuurlijk ook wereldklasse.
Ja.
Ja, dan is het toch heel mooi dat je daar gewoon op een derde plaats staat.
Ja, het is mooi. Alleen ik zeg het zijn net niet de topnamen boven haar. Dus moet je Cat natuurlijk... Matthews. Cat Matthews natuurlijk wel. Hè. Dat absoluut. Maar ik bedoel, de twee dames die bijvoorbeeld genoemd hebben, Laura Philippe en Taylor Nip, vind je daar niet terug. Zelfs niet in de top 10. Dus,
nee, maar ja, die kiezen er ook voor om niet al die races te doen.
Nee, I know. Maar dat is wel een bedenking die Ironman zich moet gaan maken. Van hoe krijg ik die wel naar de Ironman Pro-series? En ik denk... Ik heb die discussie met meerdere mensen dit weekend ook gehad. Bij de mannen nog eens te meer, want daar heb je Gregory Barnaby. Waarover ik ook geschreven heb dat hij eindwinnaar is van de Ironman Pro Series en ook zijn palmarès wat vergeleken. En dan zeggen mensen, ja, maar ja, respect voor iemand die zesde wordt in Kona. Ja, dat is absoluut. Zijn eerste WK Ironman meteen een zesde plaats. En die won dan de 70.3 Western Australia. En heeft gewoon ervoor gezorgd dat hij een goede finish had in Taupo. Is zevende geworden, dacht ik, uit mijn hoofd. Zeven of negende. Maar alleszins, ja, een nette top 10 plaats. En dan is die eindwinst binnen. Maar het is nog niet de grote naam. Misschien gaan we over een paar jaar zeggen van... Hey, wow, weet je nog dat eerste jaar van Gregory Barnaby toen hij de Ironman Pro Series won? Want het is absoluut ook wel een talent. Maar op basis daarvan hebben we wel wat discussies gehad met een paar mensen die ook zeiden van, ja, ik denk dat we echt de komende jaren een scheiding gaan krijgen tussen T100 triatleten en Ironman Pro Series triatleten.
Ja, dat denk ik ook. Ik heb het gelijk even voor je opgezocht, Hans. Hij werd inderdaad 9 in Taupo.
Ja.
Maar goed, weet je, die gasten die schrijven dus gewoon even $200.000 bij. Dus dat is natuurlijk een hele lekkere bonus. En dat vond ik wel een mooie quote. Hij zei ook, ik doe aan 20 jaar een triathlon en ik heb dit moment meer verdiend dan 20 jaar bij elkaar.
Ja,
dat zijn fijne opstekers natuurlijk.
Ja, dat is gek. Ja. Langs de andere kant, als Patrick Lange meedoet in Taupo, dan wint hij dat eindklassement.
Ja, dat is ook zo. Maar goed, het is natuurlijk ook...
Maar hij doet niet mee, dus ja. Maar ik vind het dan wel vreemd dat iemand als Patrick Lange gewoon €200.000 laat schieten.
Ik denk wel dat Patrick Lange, hoe gek het ook klinkt, niet per se $200,000 nodig heeft.
Nee, ja, dat is dan ook wel weer waar.
Die verdienen, ja, nee, maar die verdienen meer dan goed genoeg, joh.
Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Maar toch, ja, ik blijf dat wel een vreemde vaststelling vinden. Ook overigens, want, en ik heb het deze keer ook weer geschreven, en jij ook, dat wij toch wel met grote ogen blijven kijken naar dat soort bedragen in triathlon van $200,000. Dat is ook nog wel een ding natuurlijk.
Ja, alright, Hans, dan gaan we naar een groep die niet €200,000 verdient, maar wel alles op alles zet om zo goed mogelijk aan de start te zijn, te staan en zo goed mogelijk te presteren. Want we hadden natuurlijk ook Nederlandse en Belgische agegroupers. Ja.
Ik wou voordat we daar naartoe gaan, ook nog wel even hebben over, want hebben ze kort vernoemd, Hanne de Vet, die 15e werd. Valérie Barthélemy overigens 25e en een 26e plaats voor Dieter Komheer.
Ja, en 31e plaats voor Marlène de Boer ook nog.
Ja, ja, dan zijn we daar even volledig over. Maar in het geval van Hanne, wou ik toch ook nog wel even belichten. Die stond na ongeveer 10 kilometer langs de kant en die was alles aan eruit aan het gooien. Die was aan het kotsen. Dus die heeft al haar nutrition dan terug naar boven voelen komen en heeft 2,5 minuut aan de kant gestaan. En op dat moment liep ze in 10e positie. En ik denk niet dat ze Ellie Salthouse had kunnen voorblijven, want die ging echt hard, dus die ging haar sowieso pakken. Maar ze heeft eigenlijk echt wel lang uitzicht gehad op een top 10 plaats. En dan denk ik, als jonge meid op haar eerste WK en dan zo lang meespelen voor top 10, dat is echt wel, weet je, dat is echt wel fantastisch. En Hanne wordt bij ons nog altijd niet zo echt als de grote naam gezien, heb ik de indruk. Omdat ze zet wel goede resultaten neer. Maar zo die uitschieters van een Jelle of een Martin, die heeft zij nog niet echt gehad. Dus ik hoop dat dat ook nog een keer komt. Maar ik vond het fantastische wedstrijd.
Want ze is dan nu 15 inderdaad. En wat je zegt, lang gestreden voor die top 10. Maar vergeet ook niet dat ze daarmee met die 15e plaats, dus ook gewoon, nou ja, zeg maar de twee Nederlandse beste dames, hè? Els Visser, ja. Lotte Wilms, allebei geroutineerd, allebei veel ervaring, allebei topprestaties op hun naam. Zij blijft ze gewoon voor. En ja. Wat je zegt, Hanne de Vet jong, onervaren. Of tenminste onervaren op het gebied van deze afstand. Ja, dan is dat echt wel dan moet je niet onderschatten hoe knap dat is. En want ik denk dat je ook niet moet vergeten, de spanning die bij zo'n wedstrijd komt kijken is natuurlijk niet mals. En je weet dat iedereen met je meekijkt. Je weet dat er toch wat een en ander van je verwacht wordt. En misschien is dat dan ook nog wel een beetje jonge onbezonnenheid. Dat je toch ook wel zo'n wedstrijd aanvliegt met van ja, ik zie het wel en er kan weinig misgaan. Maar je moet het nog maar wel even doen, hè?
Ja, ja, ja. En even doen. Ze verklaarden ook in het interview bij ons dat ze op de Olympische afstand nog nooit zo hard had gefietst als in de eerste kilometers in Taupo. Dat gaf wel aan, want daar moet ik ook eerlijk over zijn, Tim. Ik heb het compleet verkeerd ingeschat. Dat fietsonderdeel heb ik jou ook nog zitten appen. Ja, want in onze voorbeschouwing zei ik van, in dat fietsen gaat er niet zoveel gebeuren, want het is grotendeels vlak. En daar langs de kust wat en dergelijke. Dat was het profiel wat Ironman had laten zien. Ja, ik weet niet wie dan dat hoogteprofiel heeft opgesteld van Ironman, maar ik vond het er wel lastig uitzien. Alleen, er werd wel nog altijd geknald. Dat is echt, ik bedoel, tot de laatste klim was het gemiddelde met Marjorie op kop, zat rond de 46,4 kilometer per uur. Ah, dat is gigantisch hard. En ook bij de vrouwen ging het hard. Met dank natuurlijk aan Taylor Nip. En de rest probeert dan dat verschil te beperken. En daar zie je dan weer, bij die laatste klim, dat Nip toch nog weer 2 minuten wegrijdt. Dat vind ik dan ook wel weer zo indrukwekkend. Maar Hanne die is wel goed blijven doorgaan. En die zei ook van, ja, op het laatste was het gewoon all out om die 15e plaats te pakken. Want je weet, dat is de laatste plek met prijzengeld. Ja. Dus dat is dan ook nog wel een leuk extraatje om mee te pikken. Dus ja, bij sommige atleten speelt dat nog wel. Bij Patrick Lange misschien iets minder.
Ja, verschil in carrière, hè, wat dat betreft.
Ja, nee, klopt. Dus,
alright, Hans, dan die agegroupers. Want we hebben echt genoten van twee mooie wedstrijden bij de pro's. We gaan natuurlijk niet alle agegroupers bespreken, want het waren er behoorlijk veel. Hè. Ik geloof dat bij jullie zag ik iets van 70, bij ons iets van 50.
Ja, er waren er 70 op de startlijst. De vrouwen zijn allemaal gestart. Bij de mannen hadden we er 12 die niet aan de start zijn verschenen. Okay, om verschillende redenen, sommige geblesseerd, maar ook gewoon een aantal die gewoon niet afgereisd zijn naar Nieuw-Zeeland.
Ja, nou, dan waren dat precies hetzelfde. Wij hadden zowel bij de mannen als bij de vrouwen een aantal atleten die ook om uiteenlopende redenen niet zijn gestart. Maar er waren er dus heel veel die wel gewoon lekker gestart zijn. En ja, we kunnen moeilijk iedereen gaan bespreken, maar laten we gewoon even de podiumfinishers bespreken. En in het geval van Nederland zal ik ook heel even snel de top 10 finishers noemen. Want wij hadden namelijk, ja, tussen haakjes maar één podiumfinisher. Maar dat maakt het natuurlijk misschien nog wel extra bijzonder. Ton Ely, en die kwam uit in de M55-59 categorie. Hij zwom 29-53, fietste 2 uur 22 en liep 1-29. Om uiteindelijk derde te worden in 4 uur 27... En dat is natuurlijk heel erg knap. En hij is ook nog niet eens zo... Hij is wat ouder, hè? M55. Hij doet pas, ik geloof, 10 jaar aan triathlon. Okay. Dus dat is echt wel gaaf.
Ja.
En dan zal ik even de top 10 finishers nog noemen. Hadden we bij de mannen Jardy van de Heuvel. Die werd 9e, M25-29. Mm-hmm. En Anton Smit, die werd 6e, M60-64. En dan bij de vrouwen hebben we Kira Meulenberg. Die werd 5e, geloof ik. En 15e overal. Iris van der Staak. Ik zit het even snel te zoeken hoor. Die werd 10e, F35-39. En dan hadden we de F40-44 categorie. Hadden we 3 vrouwen in de top 10, dus dat was leuk. Berbe Kramer, Anne Seideveld en Jeannette Smelt. En dan hadden we in de F70 categorie, ook wel bijzonder, Alexandra Dronkers. En die werd, even kijken, 7e. Dus dat was wel leuk.
Die ken ik overigens niet, die laatste. Dus,
ik ook niet.
Naam om eens in de gaten te houden. Want,
voordat we naar de Belgen gaan, Hans, wil ik je even misschien toch wel moeilijke vraag stellen. Kira Meulenberg maakt volgend jaar natuurlijk de overstap naar het profveld.
Mm-hmm.
En we hoeven volgens mij niet onder stoel of banken te steken dat we altijd heel positief over haar zijn. Want die heeft echt alles gewonnen wat er te winnen valt, hè, wat betreft agegroep succes. Wordt nu dus 15 overal. Is het niet helemaal haar afstand? En ik begreep ook na afloop dat zij grieperig was.
Ja.
Maar 15e overal is echt geweldig. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Als agegroepen 15e worden is knap. Alleen als je de overstap maakt naar het profveld, is dit misschien niet helemaal de wedstrijd waarmee je wil vertrekken.
Ja, misschien wel. Maar zoals je het zegt, hè, de 70.3 is niet helemaal haar afstand. Ik denk dat zij beter tot haar recht komt op de volledige Ironman.
Ja.
Ik denk dat dit ook wel misschien een mentaal een goede voorbereiding is op het profbestaan. Want daar gaat ze zeker in het begin ook dit soort zaken veel meer gaan meemaken. Dat ze niet gaan meespelen voor een top 10. Omdat ze ligt altijd op achterstand en slaagt er dan meestal in om keihard terug te komen. Dat lukte nu iets minder. Ik had de indruk in het begin dat dat nog een beetje ging, maar als ze dan effectief wat grieperig is geweest, ja, dan snap ik dat ze dat hoge looptempo niet heeft kunnen aanhouden. Maar bij de pro's gaat ze dat nu ook wel krijgen. Dus het is een beetje een dubbele. De vraag is natuurlijk ook hoe zeer was zij nu nog mentaal gefocust op Taupo. Als je weet van het is al lang seizoen geweest en volgend jaar ga ik naar de pro's. En je hebt eigenlijk alles al gewonnen bij de agegroupers. Dus,
ja, maar ik moet ook wel zeggen, want dan zie je dan ze is misschien niet per se de beste op deze afstand. Maar aan de andere kant, ze won onder andere Ironman 70.3 Luxemburg. Ze won Knokke-Heist, ze won Marbella, allemaal 70.3's. Dus het is nou ook niet dat je kan zeggen van het ligt er niet.
Nee, dat is waar. Alleen, je weet dat de volledige afstand daar beter ligt dan de halve.
Dat is zeker waar. Ja. Jullie hadden meerdere podiumfinishers, Hans?
Ja, bij de dames, want ja, bij Ironman krijg je dan de top 5 op het podium. Een 4e plaats, chocolademedaille voor Lisbeth Leijzen bij de dames 50. Ook na een inhaalrace. Want
ja, even verduidelijken, want ik ging dan net uit van top 3. Hè, want anders hadden wij dus ook Kira Meulenberg, dus met die 5e plaats.
Ja,
maar
ja.
Podiumplaats vind ik gewoon top 3, hoor.
Ja, effectief. Maar ik wou toch nog even Lisbeth extra vermelden. En dan bij de mannen hadden wij goud en brons. François Redijn, die wereldkampioen is geworden bij de mannen 40. Als eerste agegroeper over de streep kwam. Dus dat is ook wel een moment. Die kan dat echt wel koesteren. Dat die solo als eerste agegroeper over de streep komt en waarschijnlijk ook zo aangekondigd is dan. Omdat de mannen 40 als eerste agegroep van start gingen. Want uiteindelijk is hij nog 80ste overal geworden met de pro's bijeen. Dus er waren nog wel wat snellere jongere agegroepers dan François. Maar hij is wel wereldkampioen 70.3 Ironman. Dus fantastische prestatie. Nu, François is een goede atleet. Wint ook regelmatig wat wedstrijden. Is ook een ultraloper. Dus het zat er wel een beetje in dat hij een keer goed zou kunnen scoren. Ik had dat dan eerder wel verwacht op bijvoorbeeld een parcours zoals Nice en niet in Taupo. Maar een hele mooie prestatie van François. En dan hadden we nog Mark Knaaps, die bij de mannen 65 derde is geworden. Ook daarna een lange inhaalrace, want die lag nog zevende, geloof ik, halverwege de halve marathon. En zie een voor een nog volk beginnen oprapen. Dus goed gedaan. En best wel mooi. En voor de rest, iedereen, zowel bij de vrouwen als bij de mannen, die de start heeft genomen, de finish gehaald. Dus dat is toch ook altijd wel het vermelden waard. En ja, ik wil dan toch nog wel even extra vermelding voor onze twee agegroepers, Tim. Je hebt ze al vermeld met dank voor de hulp bij de live-ticker, de spotters van dienst. Maar alle twee wel een bijzonder verhaal, want bij ons Sven van den Broeke, dat was ook wel een kandidaat op een podiumplaats. En ja, die is dan 2 dagen voor de wedstrijd ten val gekomen, op een zeer lullige manier eigenlijk. Hij is een mountainbike gaan huren en de remmen staan aan de omgekeerde kant. Hè. Je zit down under, het is niet alleen langs de andere kant van de weg rijden, maar blijkbaar ook nog eens andere stuurinstellingen. Dus hij heeft de verkeerde rem ingeknepen, de voorrem in plaats van de achterrem, aan 5 km/u over kop gegaan. Tja. En dan zijn handen gezet en daarbij zijn hand gebroken. En volgende week moet hij geopereerd worden, dus ik wens Sven heel veel beterschap toe. Maar het was dus een zure, want hij had wel ambitie in de mannen 25-reeks. Ja. Maar uiteindelijk, ja, een geluk bij een ongeluk, is dat we dan Sven hadden die meteen mij contacteerde en zei, hey, als je wat hulp nodig hebt, ik ben daar nu toch. Hij zei, het zal af en toe wat moeilijk zijn met één hand, maar hij heeft het fantastisch gedaan, dus heel veel dank daarvoor. En Sven, die gaan we nog wel terugzien op zo'n week. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, en jij had dan aan de Nederlandse zijde Wouter, die ja, ook wel een beetje de pechvogel van de week was. Hè. Hij stuurde ons door van wat hij allemaal geleend heeft om aan de start te komen. Dat is bizar, hè, Tim?
Ja, dat is ook een verhaal. Ja, ik lach erom, maar echt niet om hem uit te lachen. Het is hartstikke sneu, want je reist de hele wereld eigenlijk over. Je gaat naar het verste uiteinde van de wereld vanaf van Nederland gezien om aan een WK mee te doen. En dan heb je dus de pech dat zowel zijn fiets, wetsuit, helm als schoenen niet zijn overgekomen. Die arriveren namelijk, nou vandaag, die arriveren vandaag op dinsdag in Nieuw-Zeeland, dus dat is 3 dagen te laat. En ja, dat is natuurlijk, hij omschreef ook zelf, dat is de grootste nachtmerrie natuurlijk voor een triatleet. Hij heeft van een local een tijdritfiets geleend, nou dat zag er heel, ja dat was op zich een prima fiets, maar het is natuurlijk echt niet je eigen fiets. Mm-hmm. Hij heeft een wetsuit geleend van een Oostenrijker, die tijdens het wandelen tegenkwam. En,
nou ja, die iets te klein was voor hem. Hè?
Ja, precies. En hij miste een powermeter. Ja, het is natuurlijk ontzettend behelpen. En hij heeft ook uiteindelijk gewoon de knoop doorgehakt van, joh, ik ga gewoon niet meer zoveel op de tijd letten. Ik ga gewoon zoveel mogelijk genieten. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft na afloop gezegd dat het een mooie wedstrijd was. En het was een gave ervaring. Maar het is wel een beetje zuur in hand zo.
Ja. Maar ik vind het wel geweldig. En dat siert hem. Dus echt fantastisch, Wouter. Hoe hij erin stond. Dat hij toch die positiviteit heeft weten te bewaren. En hij zal ook wel zwaar aan het vloeken geweest zijn op voorhand. Maar ik vond de manier waarop hij gewoon naar die wedstrijd toch toe leeft, dan denk ik, ja, ik ga hem gewoon doen. En dat vind ik fantastisch. Dat toont toch wel vaak het doorzettingsvermogen van een triatleet. Dus ik vind knap.
Nou, dus nogmaals heel veel dank aan beide mannen, want ze hebben ons ontzettend veel informatie en input gegeven. Dus dat wordt natuurlijk zeer gewaardeerd. En we hopen jullie ook in de toekomst natuurlijk weer voorbij te zien komen bij een heleboel andere mooie wedstrijden. Hans, dan zit het WK erop. En dan,
Hoewel, ik wou daar nog even terugpakken op een discussie die wij eerder deze week gehad hebben. Namelijk toen ik het artikel plaatste over dat Taylor Nip in de voetsporen treedt van Daniel Arif.
Ja, joh, ze mag nog niet eens haar schoenen en haar veterstrik, Hans. Nee, ja, dat is best een interessante discussie. Want jij schreef dat van Taylor Nip is in de voetsporen getreden van Daniel Arif. Ja. En want Daniel Arif heeft 5 keer dat 70.3 WK gewonnen. Taylor Nip staat nu op 3. Dus ik heb de jou. Ja, feitelijk is ze nog niet in haar voetsporen getreden. Hè. Ze heeft er nog minstens 2 te gaan.
Ja.
Ja, ik sta er wel achter. Kijk, ik vind het
bij mij ging het er vooral om van dat zij de tweede vrouw is die 3 keer op rij het WK 70.3 wint. Hè, want Daniel Arif heeft hem 2 keer... Taylor Nip heeft 3 keer op rij toch gewonnen, hè?
Nee, 2 keer. Ja? Ze heeft 3 keer gewonnen, 2 keer op rij.
Oké, okay. Oh, alright. Dan zet ik daar mis overigens. Ja, dan moet ik toch even checken, hoor.
Ik ga het ook gelijk even checken, ja, want ja. Dit is wat ik overal heb gelezen.
Maar alleszins, dus de enige andere vrouw die al 3 keer het WK 17.3 Ironman heeft gewonnen. Ja. Nee hoor, 3 keer op rij. 24, 23, 22, Geert, staat hier.
Oh, toch wel. Oké, want ik zag in het persbericht van Ironman zelf ook 3 keer gewonnen, 2 keer op rij.
Nee.
Maar dan nog sta ik erachter, hoor, wat ik zei.
Ja, ja. Maar ik bedoelde daar vooral op en ook dat ik denk de eerste wereldtitel van Danielle Arif was op haar 27ste. Ja. En Taylor Nip is nu 26 en heeft er al 3. Dus die heeft nog wel wat tijd. Al heb ik ook wel een kritische noot onderaan het artikel gezet dat er wel nog werk is aan haar lopen. Want als je ziet hoe dichtbij Cap Matthews nog kwam. Ja, en er zijn nog wel wat snellere lopers onderweg. En als ze nog een paar van de Olympische afstand de overstap gaan zetten, dan is nog wel wat. Julie Deron zag je uiteindelijk wel sneuvelen. Ik denk dat de halve marathon nog wat te veel was voor haar. Ik denk dat jij dat ook nog hebt geschreven, hè, Tim. Van,
ja.
Dat je merkt van, en dat hadden wij eerder met elkaar ook besproken, dat de T100 toch anders is dan het lopen in een halve marathon.
Je ziet gewoon inderdaad dat je vanaf... Kijk, die short distance specialisten, die krijgen het gewoon vanaf 15 kilometer... lastiger. En dat is ook helemaal logisch, want dan lopen ze eigenlijk al 5 kilometer meer dan dat ze normaal in een wedstrijd lopen. En als je dan op 15 echt kapot gaat en je weet dat het 0-3 is, ja, dan kun je het nog enigszins op karakter doorlopen. Maar als je er nog 6 moet, dat is natuurlijk mentaal een enorm verschil.
Ja, ja.
Nee, dus dat is waar. Ontzettend lastig. En ik moet zeggen, ik vond Cat Matthews, vond ik ook wel van buitenaars niveau, hoor. Hoe makkelijk dat ging.
Ja, als je die zag lopen, dat was echt indrukwekkend. En ja, ze heeft ook een PR gelopen. En dan denk ik, ja, als je dat net op die dag doet... Ja, en dan mag het een snel loopparcours zijn, hè. Maar dan nog, je zag gewoon aan alles, die was zo gedreven. Ik denk dat die heel de tijd erin heeft geloofd dat ze, en gehoopt. Dat was een nieuw woord, een samenstelling tussen geloven en hopen. Maar je zag het wel, dat zij erin bleef geloven van, ik ga dat gat dichtlopen. En ze is uiteindelijk nog heel dichtbij gekomen. Ja, fantastische race. En ik weet ook dat Cat Matthews er is mee bezig geweest, het zijn de Ironman Pro-series en met die rare puntentelling van hun, every second counts, dus elke seconde dat je minder moet toegeven op de winnares, in dit geval Taylor Nip, dan heb je meer punten. En ze is ook blijven doorspurten tot op de streep, net daarom, om gewoon genoeg punten te hebben voor die eindzege. Maar het was wel mooi om te zien. En dan dacht ik ook van, wow, Kat, als je dit in je hebt, dat is echt wel... Zo hebben we haar nog niet vaak zien lopen, Tim.
Nee, het was echt super tof. Om dan nog heel eventjes terug te komen op wat jij net natuurlijk aanhaalde. Hè, van, is ze nou in de voetsporen getreden van Danielle Arif of niet? Kijk, als je het in de letterlijke zin van het woord neemt, kun je er lang en kort over praten. Maar dan is ze dat gewoon nog niet. Maar ik denk dat we het er toch allebei over eens zijn. Nou ja, eigenlijk zeiden we dat eerder ook in deze aflevering al. Zij is wel echt de vrouw van dit jaar.
Mm-hmm.
En alle voortekenen staan op zijn minst op groen dat zij er nog heel wat titels aan gaat toevoegen de komende jaren, toch?
Ja, ja, en ik heb bij ons ook al geschreven, wat met Kona? Want de eerste keer was ze daar meteen in haar eerste Ironman 4e. Ik denk dat ze daar heel veel had geleerd heeft. En dan denk ik van, ja, als je terug gaat naar Kona in 2025... Ja, dan kom je daar met wat wedstrijdkennis en dan ben je nog altijd maar 27 jaar. Maar dan heb je volgens mij grote kans om daar wereldkampioen te worden. Dus ik kijk wel nu al uit naar die wedstrijd. Dat gaat wel, een enorme race worden, denk ik. Natuurlijk, ze moet zich nog wel eerst kwalificeren. Zij is wereldkampioen 70.3, dus...
Ja, zij mag.
Zij mag sowieso... Maar ik denk wel dat ze nog 1 Ironman moet doen. Ofwel nog een extra Ironman 70.3. Ja,
om te valideren, maar dat komt wel goed. Ik vraag me eigenlijk vooral omgekeerd af, Hans. Zou ze zich nog blijven richten ook op die korte afstanden dit jaar? Of ja, aankomend jaar dus?
Ja, eigenlijk heeft ze na Parijs gezegd van niet. Hè. Ik weet niet meer waar het was. Volgens mij was het in een podcast of in een interview. Maar toen heeft ze gezegd van dat... dat ze eigenlijk van de korte afstand weg wil, omdat het fietsparcours onvoldoende beslissend is.
Ja,
en
ja.
Zij met haar capaciteiten in het fietsen komt daar dan niet ten volle tot haar recht, omdat in het lopen zijn er gewoon snellere meiden. En als zij niet wegraakt op de fiets, kijk, als er zo wat meer parcoursen tussen zitten, zoals bijvoorbeeld in Kitzbühel, om er eens eentje te noemen, ja, daar kan je het verschil maken op de fiets. Ze zijn maar zolang dat de World Triathlon blijft gaan voor korte cityparcoursen van 5, 6 kilometer met keren en draaien, ja, dan heeft ze daar niks te zoeken. Dus dat was eigenlijk wel een duidelijk statement. Zij gaat volgens mij echt weg van de korte afstand en alleen nog maar lange afstand doen.
Nou, lijkt me ook een logische keuze. In tegenstelling tot Bloemenveld, die dus nog de Olympische Spelen denkt te kunnen winnen. Maar we gaan het allemaal zien, Hans.
Ja, ja.
Het zit erop voor vandaag. En dan,
nou, nog één dingetje.
Oh, toch nog?
ja. Nu je het hebt over Olympische kampioenen. Nieuws vandaag over onze Britse Olympische kampioen, Alex Yee.
Ja, hij gaat de lange afstand doen. Hè? Hij gaat marathonnetje lopen. Ja. Londen.
Ja, zou die dit weekend hebben zitten kijken en gedacht van... nou jongetjes, jullie gaan allemaal die halve triathlon doen. Laat ik eens een echte marathon gaan lopen.
Hè? Ah, het is best een dingetje toch, Hans?
Ja, ik vind het ook wel. Ik vind het een... Ja, weet je, ik denk dat voor een Brit dat het sowieso wel iets is waar je naar kijkt. Van in de toekomst wil ik ooit eens in eigen land de London Marathon lopen. Maar dat je nu op dit punt van de carrière van Alex Yee kiest voor de London Marathon, terwijl iedereen rond hem heen eigenlijk in Taupo op het podium stond, zeg maar. Want Hayden Wild en Leo Berger die hadden ook zilver en brons in Parijs, die hadden nu ook zilver en brons in Taupo. Jelle Geens, als hij niet ziek was geweest, die was dan Olympisch kampioen geworden. Hè? Daar kunnen we nu ook duidelijk over zijn. Maar die kiezen dan voor de 70.3 en mogelijk nog het langere werk. En Alex Yee gaat dan op de marathon. En dan denk ik, ja, dat is toch ook wel een bizarre keuze.
Ik vind het bizar. En ja, weet je wel, je kan er nu wel onverstandig zeggen. Je hebt er natuurlijk ook niet voldoende zicht op. Maar ik weet niet of ik het nou zo slim vind, eerlijk gezegd. Want dat is in ieder geval zeer lastig te combineren met alle korte afstandsdingen die hij doet.
Ja, nu heeft dat is het hem wel. Een losse marathon, dat vergt toch een andere voorbereiding dan wanneer je dat in je lange duurtrainingen, zeg maar, meeneemt.
En ze zeggen ook niet voor niks dat het zoveel meer belastend is dan een marathon in een triathlon.
Ja, dat kan wel eens. Want volgend jaar natuurlijk ook op de korte afstand een lang seizoen. Nu heeft eerder al wel uitstappen gedaan, hè, naar de atletiek en naar het veldlopen. Maar marathon is nog wel een ander verhaal. Dus,
En die marathon van Londen die valt op 27 april. Hè, dus ook wel, zeg maar. Nou ja, die WTCS en World Triathlon series die zijn dan allemaal wel al een beetje weer voorzichtig opgestart. Dus je een soort van midden in het seizoen alweer. Het is best wel ik vind het een gewaagde keuze op zijn minst gezegd.
Ja, maar ik ben wel benieuwd waar hij ergens zou kunnen uitkomen. Want London Marathon is ook best wel een snelle. Vaak ook sterke Afrikanen aan de start en zo. Ik wil het wel eens zien of dat... Want ja, volgens mij is hij dan wel een man die gaat proberen om zo een tijd ergens rond de 3.05 of zoiets aan te houden per kilometer. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd.
We gaan het zien. Hans, kan ik hem dan nu afsluiten?
Nu mag je hem afsluiten.
All right, 2024 zit erop. Maar de triathlon praat zeker niet. We komen nog met een aantal afleveringen dit jaar. De eerste aankomende donderdag. Dan gaan we met z'n tweeën vooruitblikken op die hel van Castellet. En dus zou ik willen zeggen voor nu, Hans, tot donderdag.
Tot dan.